Goedenavond op deze prachtige zomerse dag, 2 juli van 2018. Inderdaad alweer een jaar geleden dat we hier mochten beginnen met elkaar. Toen zat het stampens vol, nu zit het ook nog vol. Het is nog steeds mooi om dat te zien. En fijn dat jullie ook trouw blijven komen. Ik vind het een voorrecht om weer in jullie midden te mogen zijn, om het woord van de Heer met jullie en ook weer met mezelf eigenlijk te delen. En delen leidt tot vermenigvuldiging. Dus daar zien we ook naar uit dat het woord ook vrucht zal dragen. Zullen we ook daarom bidden met elkaar, om de zegen van God die alleen ons werkelijk die vrucht kan geven. Ja, Vader, zo komen we voor uw heilig aangezicht. Heer, we zijn eigenlijk al elk moment voor uw aangezicht. We leven in uw tegenwoordigheid. En we vragen u, wilt u ons daar ook van bewust maken, drie-enige God, dat we als het ware met u wandelen, dat we met u leven en u met ons. Ja, dat we ook als het ware tempels mogen zijn van u, Heilige Geest. Dat u in ons woont. Elk moment aanwezig bent in ons leven. Heren, daar willen we ook bewust van worden. Ook op dit moment dat we hier met elkaar zijn als een deel van uw lichaam. Als een deel van uw wereldwijde tempel. De tempel van uw Heilige Geest. Dank u, Heilige Geest, dat u in ons zondige, nietige, kwetsbare mensen wilt wonen en werken. Dat u ons tot uw woonplaats hebt gemaakt hier op aarde. Dat u met ons mee wil gaan. En dat we met ons mee mogen dragen als dragers van de heerlijkheid van God. Dank u dat u ook hier, als we hier met elkaar bijeen zijn, ook in het bijzonder aanwezig wilt zijn, Heilige Geest. Drie-enige God, en we vragen u dat u ook wilt werken vanavond. Dat u ons wil aanspreken in ons leven. Dat u een woord tot ons hart zal spreken. Dat u het zaad van uw woord ook in ons leven zal werpen. Dat het daar ook vrucht mag dragen en zal groeien. Een veelvoudige vrucht. Heren, daar zien we naar uit. Hoe oud of hoe jong we ook zijn. We zijn elk moment van u afhankelijk. Ieder uur, ieder ogenblik. Heren, hebben wij u van nodig. Elke stap van ons leven. Heer, we beseffen het soms heel weinig omdat we ons leven soms een beetje op de automatische piloot leven. Volgens onze agenda. En dan komen we er soms achter dat we u vergeten zijn. Maar u vergeet ons nooit. U wilt op de eerste plaats staan van ons leven. En Heer, we willen voor u belijden als we de afgelopen week daar niet aan toe zijn gekomen. Als we daarin in gebreken zijn gebleven, dan willen we dat voor u belijden, Heere God. Dat het zonde is. Want u hoort op de eerste plaats te staan. U moet onze aanbidding zijn. Als we daarin tekort zijn geschoten, Heer, willen we dat beleiden. En tegelijk u ook danken voor de vergeving die er is door het bloed van de Heer Jezus. En ook danken voor de voorziening van uw Heilige Geest, die ons in de weg van de Zoon van God wil leiden, achter hem aan. Leidt u ons ook deze dienst zo, Heere God. Leid ons, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. En geef uw kracht in onze zwakheid. En laat de persoon van de Heere Jezus Christus glanzen en schitteren vanavond. Dat we onder de indruk komen opnieuw, of voor het eerst, van wie hij is. In zichzelf, maar ook wil zijn voor ons. En dat we als het ware in aanbidding neerknielen. Heel dicht bij hem komen. En zo, vol vuur van binnen, zoals de emmersgangers met brandende harten ook hier vandaan mogen gaan. Om dat vuur ook over u te verspreiden. Heer, wilt u het doen, niet vanwege ons. Niet vanwege onze verdiensten. Niet in onze naam, maar alleen vanuit de verdiensten en in de naam en om de wil van Jezus. De rechtvaardige, die aan de rechterhand van u zit en die nu op dit moment ook voor ons pleit. In Jezus' naam. O Vader. Amen. We willen met elkaar zingen. Eigenlijk een vervolg op het gebed uit Johannes 349, eerste en het vierde. Maar dat is eigenlijk Psalm 119, dat kent u wel. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En het vierde is, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Dat willen we met elkaar nu zingen.
Thank you.
willen vanavond met elkaar het woord van onze God open doen. Het heilig woord. En dat willen we doen bij Lucas 4. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het vierde hoofdstuk. En dan willen we lezen vers 1 tot en met 13. Lucas 4, en misschien staat er ook in uw Bijbel, in jouw Bijbel wel boven, de verzoeking in de woestijn. Daar gaat het natuurlijk ook over. Drie in getal, de verzoeking in de woestijn. Maar wat mij betreft zetten we er vanavond boven de overwinning van de Zoon van God over de verzoeker. De overwinning van de Zoon van God over de verzoeker. Dat is gelijk het thema ook voor de verkondiging. Maar eerst willen we met elkaar lezen. Lucas 4, en beginnen we bij vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem: als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven: u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij, de duivel, bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Tot zover de woorden die we nu lezen uit het woord van onze God. Gelukkig bent u, ben jij, als je dit woord vanavond ook mag horen, mag opdrinken, mag opeten, en dat het ook een vrucht zal dragen in ons leven. We willen nu met elkaar zingen een lied uit Opwekking 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Ook al zijn we hier niet bij elkaar bij een rivier, we kunnen als het ware met de ogen van onze geest die rivier zien waar de Heer ons wil verfrissen, wil reinigen, wil opwekken, opnieuw ons wil ontmoeten. Laten we dat met elkaar zingen.
Thank you.
Na de verkondiging willen we zingen een wat ouder lied uit Opwekking 47, maar ik denk nog heel bekend. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat ik weet dat hij de toekomst heeft. En het leven is het leven waard, eigenlijk alleen omdat hij leeft, ten diepste. Dat willen we met elkaar zingen als antwoord ook op de verkondiging. We hebben met elkaar gelezen, beste broeders en zusters, vanavond uit Lucas 4. En daar willen we naar kijken. Onder dat thema dus de overwinning van de Zoon van God over de verzoeker. Over de verzoeker. En mag ik vanavond beginnen met een inleidende, misschien wat vrijpostige vraag. Wanneer bent u voor het laatst verzocht geweest? Wanneer ben jij voor het laatst verzocht geweest, heb je te maken gehad met verzoeking van de duivel? Wanneer voor het laatst? Was dat een maand geleden? Een week geleden? Of misschien vandaag nog? De duivel die rondgaat als een briesende en een brullende leeuw. Hij probeert mensen te verzoeken. Hij probeert mensen te verleiden. En er zit hier vanavond niemand, voor zover ik het kan zien en kan weten, die kan zeggen, mij treft dat niet. En als dat zo is, dan verzoek ik u om wat anders te gaan doen. Want dan heeft u aan deze boodschap niet zoveel. Dan bent u boven de verzoeking verheven. De duivel is altijd met ons bezig, op welke manier dan ook, om ons te verzoeken. Om ons pootje te lichten. Om ons ten val te brengen. En niet alleen bij ons, maar ook bij de Heere Jezus. Ik heb die vraag gesteld. Maar verzoeking betekent toch niet gelijk dat we ook aan de verzoeking toegeven? Gelukkig niet. Gelukkig niet. En daarom de tweede vraag. Hoe hebt u op die verzoeking gereageerd? Bent u staande gebleven? Of bent u gevallen? Ik weet niet of er nog iets, een grijs gebied ertussenin is. Bij de meeste verzoekingen volgens mij niet. Hoe hebben wij op die verzoeking gereageerd? Nou, de verleiding is groot om vanavond dus een boodschap te houden vanuit Lucas 4 over hoe kunnen wij verzoekingen weerstaan. En dat zou op zich denk ik een hele mooie boodschap zijn. Ik zou hem hier vanavond graag houden. En dat is denk ik ook een hele belangrijke boodschap. En ik denk dat het zeker ook vanuit dit gedeelte ook te houden is. Dat hier lessen in liggen voor hoe wij om moeten gaan met de verzoeker die ons verzoekt. De tegenstander van God, waar we dus allemaal mee te maken hebben. Dat is een hele legitieme toepassing van Lucas 4. En toch denk ik dat dat niet de reden is waarom de evangelist Lucas dit gedeelte in zijn evangelie heeft opgenomen. Lucas heeft niet gedacht, nou ik moet die christenen aan wie ik schrijf, die mensen, en waren niet allemaal christenen overigens, maar ik moet die mensen moet ik leren hoe zij moeten staande blijven. En daarom lijkt me dat heel mooi om dit stukje over de Heer Jezus in de woestijn op te nemen. Ik denk niet dat hij zo heeft gedacht. Ik denk dat hij eerder de intentie heeft gehad om hier iets te schilderen van wie de Zoon van God is. En wat hij heeft gedaan. Als het ware zien we hier de Heer Jezus niet allereerst als een voorbeeld geschilderd, maar allereerst als een redder. Als de Messias. Als de Zoon van God. Als de redder van de wereld over wie Lucas zoveel schrijft. Lucas die schildert als het ware de Heer Jezus als de gehoorzame Zoon van God. Die kwam om de wil van de Vader volkomen te doen. En de intentie van Lucas is ook om onze ogen te richten op deze Jezus. Zodat wij met elkaar vanavond ook in aanbidding mogen komen. Zodat we onder de indruk raken van hoe de Heer Jezus Christus hier in de woestijn de verzoekingen van Satan weet af te slaan. En wat meer is dan dat, hoe hij ook Satan hier al in beginsel overwon. En daarom is het beter te kijken vanavond naar dit gedeelte onder het thema Jezus, de Zoon van God, de overwinnaar over de verzoeken. Maar ik zal niet nalaten om vanavond ook aan het einde lessen voor onszelf te trekken hoe wij dan toch ook in die verzoeking die wij in mindere mate als de Heer Jezus toch ook meemaken, hoe wij daarin kunnen blijven staan. Nou, we hebben de context niet gelezen, maar in de context, dan zien we in Lucas 3 dat de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. Hij ondergaat de doop De doop van Johannes. En jullie weten denk ik wel wat daar gebeurt bij die doop, op dat heilige moment. Dan gaat de hemel open, dan komt de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif. Die komt rusten op de Heere Jezus. Hij, de Zoon van God, hij die goddelijke krachten en machten had, hij krijgt de Heilige Geest voor zijn bediening. Om als mens ook, geleid door de Heilige Geest, zijn missie uit te voeren. De missie als de Messias. Helemaal in afhankelijkheid via de Heilige Geest ook van zijn Vader. En jullie weten denk ik ook wel wat er daarbij geklonken heeft, bij dat heilige moment. Woorden uit de hemel van de Vader die zei, u bent mijn geliefde Zoon. In u vind ik vreugde. Of in u vind ik mijn welbehagen. Dat is eigenlijk het moment waarop de Heer Jezus wordt geïnstalleerd, zou je kunnen zeggen. Aangesteld in zijn bediening op aarde als de Zoon van God. Hij die de eeuwige Zoon van God was. Maar hij vervult ook de aardse rol van de aardse Zoon van God. En hier komt dat samen bij de Jordaan, op dit heilige moment. Hij begint hier zijn bediening ook als de Messias, de gezalfde. Hij wordt hier als het ware gezalfd met de Heilige Geest. Waarom? Om een begin te maken met zijn bediening. De bediening om de wereld te redden. Maar ook om het koninkrijk van God te doen aanbreken. Als we verder lezen in Lucas, dan zien we dat Lucas vreemd genoeg pas na de doop een geslachtsregister geeft. Zo eigenlijk, niet aan het begin helemaal, maar pas in het derde hoofdstuk, volgens onze telling dan, zien we een geslachtsregister van Lucas. En we zien hoe hij dan begint bij de Heer Jezus en dat helemaal terugvoert naar de laatste persoon tot wie hij terug kan gaan, die tegelijk de eerste persoon van de wereld is. En u kent hem, Adam. En dan staat er zo veelzeggend en ook wel ontroerend, vind ik, in vers 38. Adam, de zoon van God. Zo was Adam geschapen. Bedoeld om Gods zoon te zijn. Is dat niet mooi? Niet slechts Gods knechtje, die God moest dienen, hoewel hij God moest dienen, maar zijn zoon, zijn evenbeeld. Als het ware toen God de aarde schiep, toen stelde hij Adam aan als zijn onderkoning, als zijn representant, als zijn beelddrager, als zijn vertegenwoordiger. Eigenlijk allemaal woorden voor hetzelfde. Samengevat in zoon van God. Want een zoon, die lijkt toch op zijn vader? He, dat zeggen we toch? Hij lijkt als twee druppels water op zijn vader. En zo was Adam bedoeld. Om te leven in de gemeenschap met zijn hemelse vader, om te leven voor zijn glorie en om te groeien uiteindelijk in de kennis van God en om in volmaakte gehoorzaamheid op aarde te leven voor de glorie van God. Maar we weten allemaal wat er met die zoon van God is gebeurd. Adam is gevallen. Hij is bezweken voor de verleiding en de verzoeking. Maar waar deze eerste Adam is gevallen en bezweken, en waar hij gefaald heeft, daar komt Jezus. Als de laatste Adam. Als de tweede mens, als de zoon van God. En wat komt hij doen? Hij komt ongedaan maken wat Adam heeft aangericht. De schade en de catastrofe die Adam heeft aangericht door zijn zonde in deze wereld. Jezus, hij komt om dat weer te herstellen. Belangrijk om te zien. Heer Jezus is niet slechts gekomen om uw persoonlijke ziel te redden, hoewel dat ook waar is. Maar hij heeft een veel groter doel. God heeft een veel groter doel, namelijk om deze aarde weer te maken tot dat paradijs. Ja, veel groter dan dat eigenlijk nog. Die tuin, om die te herstellen. Hij komt dus ongedaan maken wat Adam heeft verknald, om het zo te zeggen. Tegelijkertijd komt hij ook datgene doen wat Adam heeft nagelaten, wat Adam heeft laten liggen. Waarin Adam heeft gefaald. Hij komt iets ongedaan maken en hij komt iets gedaan maken. De zoon van God, de tweede Adam. En het is veelzeggend, beste broeders en zusters, als we zien dat de Heer Jezus daarvoor een woestijn inging. De verzoekingen die de Heer Jezus hier ondergaat, die vinden plaats in contrast met de verzoeking die Adam onderging, die in een tuin was, vinden hier plaats in een woestijn. En zo is dat eigenlijk heel symbolisch. Als het ware is deze laatste Adam de woestijn van deze wereld ingegaan. Om de tuin die die wereld was opnieuw te herplanten. En de tuin van God te herstellen. het koninkrijk van God in deze wereld? Ziet u daarna uit dat het koninkrijk aanbreekt en doorbreekt? Het is in Jezus eigenlijk al doorgebroken. En het is bezig om zich in allerlei takken en wortels, om zich te verspreiden door deze wereld, om straks volledig overal te zijn in deze wereld. Dat is de lijn met Adam, maar er is in dit gedeelte nog een lijn. De lijn met Israël. Want u weet, Israël kwam ook in de woestijn terecht. Ziet u de parallel? Israël kwam uit Egypte, ging door het water van de Schelfzee en kwam in de wildernis, in de woestijn terecht. 40 jaar moest het daar rondzwerven. En ook Jezus. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hij is als het ware door het water van de Jordaan gegaan en hij komt hier in de woestijn 40 dagen. Wordt hij daar verzocht. Ook Israël wordt veelbetekenend Gods zoon genoemd. Niet de zoon van God, maar wel, zegt de Heer in Exodus 4, vers 22, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Over Israël had God dus dat doel, dat Israël hem zou weerspiegelen, hem zou representeren op de aarde. Nu niet als één man of als een echtpaar, maar als een heel volk. Je ziet, God gaat door met zijn doel. Hij zoekt zonen en dochters door wie hij zich heen kan laten zien. Ook vandaag de dag. Maar ook al in tijd van Israël. En als God Israël heeft uitgeleid, dan brengt hij Israël in de woestijn. Niet omdat ze daar nou eenmaal doorheen moesten, van A naar B. Ze moesten naar Canaan. Ja, dat is ook waar. Dat is een beetje erg zakelijk benaderd. Nee, in Exodus 15 staat dat de Heere hen heeft op de proef gesteld in de woestijn. Hij bracht hen in de woestijn om hen daar op de proef te stellen. En Mozes zegt in Deuteronomium 8, vers 2. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. En in 8 vers 16 herhaalt hij. Hij heeft u willen verootmoedigen en u op de proef willen stellen. Om u uiteindelijk wel te doen. Gods doel is om zijn volk wel te doen. Maar daarvoor beproeft hij hen wel. En we kunnen ons afvragen, hoe doorstond Israël de proef van God in de woestijn? Nou, niet zo goed. Niet zo goed. Dat is namelijk de reden dat ze 40 jaar daar moesten rondzwerven. Omdat ze de proef niet goed doorstonden. En hier in Lucas 4 zien we dat God nogmaals een zoon beproeft. Door hem in de woestijn te brengen. De zoon. Niet omdat God twijfelt wat er in het hart van zijn zoon zou leven. Maar om hem als het ware een gelegenheid te geven. Om die toewijding aan zijn vader te tonen. Dat wil God door de beproeving als het ware naar boven krijgen. Om het beter te doen dan Israël. Ja, we zien hier Jezus de weg van Israël gaan. In volstrekte gehoorzaamheid. En als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van Israël als het ware de beproeving wel te doorstaan. Met goed gevolg. Tot heil en zegen en redding van Israël zelf. Uiteindelijk doet Jezus dit om ook Israël tot zegen te zijn en de wereld. We zouden dus samenvattend kunnen zeggen als we kijken naar Jezus en Israël, dat Jezus de weg van Israël gaat en die dunnetjes overdoet. Nee, niet dunnetjes overdoet, dat hij hem goed overdoet. Hij doet hem goed over. Daar zitten twee dingen in. Hij doet wel wat Israël niet deed en tegelijkertijd maakt hij het goed wat Israël heeft laten liggen. Glansrijk. En we zien dat het op Gods initiatief is dat de Heer Jezus naar de woestijn wordt geleid. We zien staan in vers 1, Jezus werd door de geest naar de woestijn geleid. Het is Gods initiatief. Het is niet dat de Heer Jezus verdwaald was of iets anders, door de geest. De geest die dus net op hem rust, is komen rusten, de geest die hem leidt, de geest door wie de Heer Jezus zich wilde laten leiden, die geest leidt hem recht de woestijn in. Want het is wat? Ben je net gedoopt? Hoogtepunt van je leven? En we zouden als mensen denken, ja nou gaat het beginnen. Kom maar op met die bediening, zouden wij zeggen. En waar kom je als eerste terecht? In de woestijn. Zo leidt God zijn zoon. Zo kan God ook soms ons leiden. In Matthäus 4 staat eigenlijk een parallel gedeelte van deze geschiedenis. Daar staat heel veelzeggend: Jezus werd door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Dat is merkwaardig. God leidt zijn zoon naar de woestijn om hem in aanraking te brengen met de duivel. Om de duivel de kans te geven dat hij Jezus zou verzoeken. Vreemd? Vreemd? Is dat God? Dat is God. Zo werkt hij soms. Wonderlijk. In zijn voorzienigheid. Maar we zien het in de Bijbel vaker terug. In het boek Job. Als God de duivel speelruimte geeft om Job te proberen te verleiden tot zonde. En tegelijkertijd is dat Gods beproeving van Job. God kan mensen beproeven door de duivel speelruimte te geven. Het kan. Het gebeurt. En we zien het hier. Als het ware in één beweging. Maar uiteindelijk wordt Gods doel bereikt. Uiteindelijk wordt het doel van de Vader bereikt. En zo zien we hier de zoon die blijft staan waar Adam en Israël als zonen van God zijn gevallen. We zien de zoon die gehoorzaam is waar Adam en Israël dat niet waren. We zien de zoon die slaagt waar Adam en Israël het hebben verknoeid. Waar zij zijn gezakt voor het examen. Ik zeg de zoon die blijft staan. Maar ik vind het eigenlijk nog een beetje mager uitgedrukt. Want dan lijkt het net alsof Satan de initiatiefnemer van dit alles is. Alsof hij degene is die aanvalt. Maar dat is eigenlijk een vertekend beeld. Vindt u niet? Want nogmaals, Jezus wordt door de geest geleid naar de woestijn. Niet Satan heeft dit geïnitieerd. God heeft het geanceneerd. Hij heeft het hier gearrangeerd. God is die initiatiefnemer. Hoewel het wel waar is dat er staat dat de verzoeker kwam bij Jezus. Maar dat is nadat de Heer Jezus gegaan is naar het territorium hier van deze vijand. Het is de Heer Jezus die hem opzoekt en die hem overwint. Nogmaals, het is goed om te beseffen dat Lucas dit niet vertelt om ons te vertellen hoe wij met onze verzoekingen moeten omgaan. Het hoofdpunt van Lucas is om te getuigen van de overwinning van Jezus Christus. Want dat is het. Een overwinning. We moeten dit niet zien als iets waar de Heer Jezus nu eenmaal doorheen moest. En Satan komt. Ja, Jezus is bijna een slachtoffer. En we krijgen er bijna medelijden mee. Wat was die hongerig en wat was die zwak. Oeh, en gelukkig, hij kan nog net de aanval afslaan. Hij blijft staande. Hij weerstaat de duivel. Nee, als we het zo bekijken, dan is dat eigenlijk alsof we bekijken dat Jezus hier overleeft. Hij overleeft het. Maar dat is het niet. Het is geen overleven, het is een overwinning. De overwinning van de Zoon van God over de verzoeker. Je zou kunnen zeggen als de strijder, de Zoon van God, de strijder, gaat hij de woestijn in. Als de aanvoerder van de leger der heerscharen gaat hij zelf de woestijn en dan zoekt hij de vijand op. Hij zoekt de krachtmeting op. Hij gaat op dat vijandelijke terrein om daar de vijand de eerste slag toe te brengen. Als eerste daad van zijn bediening. Zo moeten we het lezen. Een vernietigende slag aan de macht, de duisternis. Wie kent er hier Genesis 3 vers 15? Wie kent er hier Genesis 3 vers 15? Dat zijn er niet veel, aarzelende vinger. Ik vraag niet om het hardop te zeggen, maar ik wou u ook even wakker schudden. Genesis 3 vers 15. Waar God zegt tegen de vrouw en de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u slang en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad, het slangenzaad, en tussen haar zaad, het vrouwenzaad. Dat vrouwenzaad zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dat is de moederbelofte. En die strijd die daar als het ware in die belofte wordt uitgetekend, die strijd zien we door heel de Bijbel heen terug, nietwaar? In het Oude Testament, Israël in Egypte, de farao, als het ware in dienst van Satan om het volk van God, het vrouwenzaad, uit te roeien. En we zien dat het niet lukt. God is in die strijd bij Israël. We zien het in het boek Esther. Als notabene op die wat prachtige plan van Haman. Wat hij zo mooi had uitgedacht. Het hele volk Israël dreigt uitgeroeid te worden. Maar God bewaart zijn volk. Strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. En je kunt zoveel momenten aangeven in het Oude Testament. Maar ook hier zien we een belangrijke mijlpaal in die strijd. De strijd tussen het zaad van de slang en de slang zelf en het zaad van de vrouw. We zien hier Jezus als het zaad van de vrouw. Die hier een begin maakt om de kop van de slang te verpletteren. Een begin, maar een belangrijk begin. Om uiteindelijk zijn macht te vernietigen en de gevangenen vrij te laten. En zo door dat alles heen, in Lucas 4 en door het evangelie van Lucas, zien we dat het koninkrijk van God belangrijke stappen voorwaarts maakt. Richting het kruis. Laten we kijken naar de verzoekingen die Jezus hier meemaakt. Vers 3. En de duivel zei tegen hem: als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Het zijn terechte en legitieme verzoekingen. Daarmee bedoel ik, het zijn verzoekingen die echt verzoekingen zijn. Het zijn geen schijnvertoningen. In elke verzoeking die de Heer Jezus hier meemaakt, zit voor hem ook iets verleidelijks. Anders zijn er geen verzoekingen. Dat bent u denk ik met me eens. Dan is het een toneelspel. Wat is nu het verleidelijke in deze eerste verzoeking? Heel eenvoudig. De Heer Jezus was hongerig. Ik weet niet wie er hier 40 dagen gevast heeft. Maar ik ben zelf behoor niet tot die groep. Maar ik kan me wel voorstellen, na een paar dagen vasten, kan ik me wel indenken dat 40 dagen vasten, dat je dat bijzonder zwak maakt. Lichamelijk zwak. Als het ware was de Heer Jezus hier aan het einde van zijn Latijn. En dan schreeuwde zijn lichaam voortdurend om water, om brood, om voedsel. En we zien dat de duivel daarvan gebruik maakt, van dat zwakke moment van Jezus. Dat is het verleidelijke. Maar wat is nu het verkeerde van deze verzoeking? Is het niet dezelfde Jezus die later menigte mensen, duizenden mensen heeft gevoed door brood te vermenigvuldigen? Is het dan verkeerd om van stenen brood te maken omdat hij zelf honger heeft? Waarom is dat verkeerd? Waarom is dit verkeerd om te doen? Waarom gaat de Heer Jezus hier niet op in? Dit is er verkeerd aan. Omdat de Heer Jezus alles deed onder de leiding van de Heilige Geest. Toen hij vastte, vastte hij niet uit eigen initiatief, omdat hem dat mooi leek, omdat hij wilde groeien in zijn geloof. Nee, hij vastte omdat de Heilige Geest en via de Heilige Geest zijn vader hem daartoe aanzette. Het was gehoorzaamheid waardoor de Heer Jezus aan het vasten was. En nu zou hij dat vasten op eigen initiatief verbreken, omdat hij zijn eigen behoefte kon stillen door zijn eigen krachten te gebruiken. Dat wilde hij niet. Hij wilde geen moment afgaan van de afhankelijkheid van Vader. En daarom geeft hij ook als antwoord: er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Eigenlijk zei Jezus daarmee: mijn behoefte, mijn lichamelijke behoefte ook, hoe menselijk en legitiem die ook zijn op dit moment, maar die geven niet de doorslag. Die hebben niet het laatste woord. Maar elk woord van God, elk woord dat uit de mond van God gaat. Als mijn vader zegt: Jezus, jij moet nu vasten totdat ik het zeg. En dan zal ik jou te eten geven. Als dat de belofte is van mijn vader, dan wacht ik op de vervulling van die belofte. En als dat tegelijk ook het gebod is van mijn vader, dan wil ik dat gebod gehoorzamen. Ik wil niet leven, ik wil niet gedreven zijn door mijn menselijke behoeften, maar ik wil mij laten leiden elk moment, elk ogenblik, door de leiding en de voorziening van vader. En daarom was het fout, ook al lijkt het van buiten goed. Want het zou betekenen dat Jezus ook maar een stap zou zetten buiten de weg van zijn hemelse vader. Jezus citeert Deuteronomium 8 vers 3 trouwens. Elk citaat dat Jezus gebruikt komt uit Deuteronomium. Hier het hoofdstuk 8, de laatste twee Deuteronomium 6. Ook daarin zien we de lijn naar Israël. Wat een contrast ook. We hebben het gehad over Israël, maar wat een contrast ook met Adam en Eva. Die in die royale tuin waren. Waar God alles had aangebracht en geschapen, hun tot voedsel. En ze hoefden de hand als het ware maar blind uit te strekken. Natuurlijk wel even goed kijken of je niet aan de verkeerde boom zit, maar dan hadden ze al een vrucht. Dan hadden ze al eten. Een royale tuin, vol van Gods voorziening. En hier, de Heer Jezus in de woestijn. Wat een contrast. En Adam, hij was, nou wij weten eigenlijk, gewoon sterk op het hoogtepunt van zijn kracht toen hij viel. De Heer Jezus hier, op het dieptepunt van zwakheid. Hij bleef staande. Broeders en zusters, hoe vaak zijn wij bezweken als de duivel kwam op het moment dat wij zwak waren. En hij weet het. Hij kent u waarschijnlijk beter dan u zelf kent. Het is een goede observator. Hij heeft een graad in de psychologie. Hij kan iedereen goed in de gaten houden via zijn trawanten. Hij weet onze zwakheden. Nog beter dan wij onszelf kennen. En de duivel, een van zijn tactieken is om ons te verleiden op onze behoeften. Of het nou lichamelijke behoeften zijn, of emotionele behoeften, seksuele behoeften, geestelijke behoeften. Hij weet ons daarop te pakken. Op waar wij behoefte aan hebben. En hij zegt het als het ware ons toe. Doe maar. Je bent een koninklijk kind. Je bent ook een zoon of een dochter van God. Je bent een beter leven waard dan je nu meemaakt. Doe maar. Geef maar toe aan die behoefte. Grijp maar. Maak maar gebruik van de machten die God je heeft gegeven. Voor jezelf. God vindt het wel goed. En zo zijn wij als mensen sinds Adam vele malen gevallen voor de verleiding en de verzoeking. Zo zijn we niet afhankelijk geweest van God, maar hebben we zelf gekozen wanneer wij en hoe wij het willen hebben. Eigenlijk hebben we daarmee gezegd dat we onze eigen God zijn. Maar voor het eerst in de geschiedenis zien we hier iemand die staande blijft. En die blijft staan. Die niet eenmaal nee zegt, maar die voortdurend nee zegt. En die door de verzoeking hier van de duivel te weerstaan, als het ware de voet op de kop van de slang zegt. En die eigenlijk zegt, ik ga nog liever dood van de honger, dan dat ik toegeef aan mijn behoefte, als het niet de wil van God is. De tweede verzoeking. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Nou, ik hoef het bijna niet te hebben over het verkeerde van de verzoeking. Dat is hier wel duidelijk. Voor Satan neerknielen en Satan aanbidden, dat is duidelijk tegen Gods woord. Heel duidelijk. Daar hoef je niet eens zoveel bijbelkennis voor te hebben. Maar wat is nu het verleidelijke in deze verzoeking? Waarom was dit nu een verleiding voor de Heer Jezus? Hierom. Dit was nu precies waarvoor hij gekomen was. Niet slechts om individuele mensen te redden, maar om de koninkrijken van de wereld als de Zoon van God, als de Messias koning terug te veroveren. En opnieuw te brengen als mens op onder de heerschappij van de Vader. En Psalm 2 vers 8. De psalm waarin ook staat, u bent mijn zoon. En die psalm zegt God tegen de gezalfde. Vraag maar wat je wilt. En ik zal je geven. De koninkrijken van de aarde. Daarvoor was Jezus gekomen. En Satan wist het. Satan wist het. En hij maakte hier gebruik van. Van die kennis. En hij zei, toe Jezus. Daarvoor ben je gekomen. En Satan wist ook welke weg Jezus moest gaan om die koninkrijken te winnen. Hij kende ook het Oude Testament. Hij wist daarvan de lijdende knecht. De knecht die door dood te gaan vrucht zou zien. Hij kende ook Psalm 2. En hij zei als het ware tegen Jezus, toe nou Jezus. Je bent toch niet dwaas? Dat je die moeilijke weg wil gaan, de weg van lijden, de weg van verwerping, de weg van eenzaamheid, de weg van diep, diep, diep lijden, de weg van het kruis. Als je ook deze makkelijke weg kan nemen, deze sluiproute, één moment voor mij buigen, en you have it all. En je hebt het alles. Daarvoor ben je gekomen. Was dit geen verleiding voor de Heer Jezus? Ook hij wist van de weg van het kruis waarop hij was gezet. Maar hij wist dat het ook verkeerd was. Het was voor hem niet mogelijk. Het was niet de afspraak, als het ware, die hij had met zijn hemelse vader. Het was niet de weg waarop de vader hem had gezet. Jezus, hij wist, hij moest naar het kruis. Er was geen andere weg. En hij wist de verleiding te weerstaan met die woorden uit Deuteronomium 6 vers 13. Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Heere, uw God, aanbidden. En hem alleen
dienen. En dan de derde verzoeking. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Je ziet, de duivel is een snelle leerling. Hij denkt, de Heer Jezus kan citeren. Ik kan ook citeren. Hij kent de Bijbel waarschijnlijk ook beter dan enige ander hier. En hij citeert hier uit Psalm 91. Wat gaat over de belofte van de bewaring van God. Van zijn gezalfde. Past helemaal, Jezus. Past helemaal. Laat je maar vallen. Nu, wat is nu het verleidelijke in deze verzoeking? Een stuk minder duidelijk dan de vorige. Wat is het verleidelijke eraan om je te laten vallen en vervolgens dan te mogen verwachten dat de engelen je zullen opvangen? De engelen van God. Dit was misschien het verleidelijke. Dat door dit alles heen Jezus als de Zoon de Vader opnieuw zou ervaren in zijn zorgende, dragende kracht. Hij had hem zo dicht ervaren daar bij de Jordaan, maar in de woestijn, ondanks dat de band nog steeds heel was, was God misschien op een afstand gekomen. En dit was een kans om opnieuw te weten uit ervaring, mijn Vader is nog steeds bij mij, hij draagt mij, hij zorgt voor mij, hij redt mij. Aan de lijve zou Jezus dat hier ondervinden. Dat is denk ik de verleiding. Wat is nu verkeerd aan die verleiding? Het is verkeerd als Jezus hier de weg kiest om God als het ware te dwingen. Om zijn Vader te dwingen. Om hem op de proef te stellen. Om hem uit te dagen. Net als Israël zou Jezus God op de proef stellen. In plaats van dat hij zichzelf op de proef liet stellen. We zien in het boek Exodus dat Israël komt op een plaats waar er geen water is. En dan zeggen ze, waar is de Heere nu die ons uit Egypte heeft geleid? En uiteindelijk, dan krijgen ze wel water. Maar dan noemt God die plaats, of dan noemen ze die plaats Massa en Meriba. Massa, verzoeking. Meriba, twist. Wie verzoekt nu wie? Wie beproeft nu wie? Israël stelde daar God op de proef. Israël daagde God daar in ongeloof uit en zei, waar bent u, Heere? Laat het maar zien. We geloven niet dat u nog in ons midden bent, dat u nog voor ons zorgt. Je ziet, je hebt verschillende manieren om God als het ware uit te dagen. Je mag hem beproeven, want Malachi zegt het. Beproef mij maar, zegt de Heer. Dus je mag hem vragen, je mag hem heel veel dingen vragen. Alleen de vraag is, in welke houding vragen wij? Vragen wij in een uitdagende, verwaande houding? Is dat ten diepste rebellie? Is dat eigenlijk ongeloof? Of vragen wij in ootmoed en nederigheid en verwachting? En zo mogen we de Heer wel uitdagen. Maar hier zou dat verkeerd uitdagen zijn. Eigenlijk is dat een manier om God voor je karretje te spannen. Om te zeggen, ja, wat ik nu graag wil ervaren aan de lijve, de aanwezigheid van God, is veel belangrijker dan de wil van God de Vader zelf. God voor het karretje spannen. Leven niet in geloof, maar leven eigenlijk in aanschouwen. Hoe groot is dat niet een verleiding ook voor ons om te leven op grond van ervaringen. Spectaculaire ervaringen. Om te zoeken naar ervaringen. Allereerst leven wij door geloof. Ervaring komt er fijn soms bij, als de slagroom op de taart, geweldig. Maar het belangrijkste, het basisdieet voor ons is leven in geloof. En vandaaruit mogen we vragen, Heere, toon ons uw heerlijkheid. En Jezus zegt, deze weg, Satan, die jij mij hier laat zien, dat is niet de weg van de Vader. Ook al ervaar ik misschien niet de Vader op een manier zoals bij de Jordaan, niet zo dichtbij als dat hoogtepunt daar. Ik kies ervoor om in vertrouwen te leven. Dat hij nog steeds dezelfde is. Dat hij bij mij is. Dat hij mij nu al draagt. En daarvoor hoef ik hem niet uit te dagen om dat te laten zien. En hij antwoordt hem met die woorden uit Deuteronomium 6 vers 16. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Dat waren de drie verzoekingen die de duivel deed bij de Heer Jezus. En dan staat er, toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. De duivel droop af. Drie verzoekingen. Drie keer een aanval. En 3 keer wist de Heer Jezus hier de duivel te overwinnen. Dus de stand na deze wedstrijd is 0 voor de duivel, 3 voor de Zoon van God. Maar het hield niet op. Hij verliet hen tot een bepaalde tijd. En we zien door het boek Lucas heen dat elke keer ook demonen op Jezus afkwamen. Aangevuurd door Satan. Nergens is de tegenstand van demonen zo heftig als in de evangelie. De machten van de duisternis rukken op tegen Jezus. Ze komen hem tegemoet om hem de pas af te snijden naar het kruis. Naar de overwinning. Satan rust niet. En er zijn momenten ook in het evangelie dat opnieuw mensen Jezus verzoeken. En via die mensen de duivel ook bezig is. Soms zeggen ze, doe eens een teken. Doe eens een teken. Hoor je er ook niet de woorden van de duivel in echoën? Hè? Doe eens een teken met die stenen. Laat eens zien dat je zoon van God bent. En op zijn dieptepunt hoor je dat ook aan als de Heer Jezus aan het kruis hangt. Dan hoor je die mensen smalen en spotten en uitdagen. Als je de zoon van God bent, kom dan af van het kruis. Laat maar zien. Gebruik maar een spectaculair teken. Dan zullen we het geloven. Als u de zoon van God bent. Hoor je daar de woorden van de duivel in terug? En er was nog een moment. Op weg naar het kruis. Dat de Heer Jezus die verzoeking die we ook hier zien tegenkwam. Toen hij vertelde aan zijn discipelen voor, ik geloof de 3de keer. De zoon des mensen moet naar Jeruzalem gaan en daar lijden en sterven. En toen Petrus dat hoorde. Petrus die daarvoor nog de belijdenis had gedaan. U bent de zoon van God. Hij zei, dat zal u niet gebeuren, heren. Daar zullen wij een stokje voor steken. Daar hebben wij u niet voor over. Daar bent u te goed voor. Hoor je hier weer die verleiding? Kies niet de weg van het kruis. Kies niet de weg van het kruis. Dezelfde verzoeking als Satan hier had. Die tweede verzoeking. Kies niet de weg van het kruis, maar de weg van de minste weerstand. En wat zegt de Heer Jezus? Heel diep. En eigenlijk ook heel erg. Ga achter mij, Satanas. Want hij wist dat Petrus op dat moment een werktuig was in de handen van Satan. Om weer hem te verzoeken op die weg naar het kruis. Als we kijken naar de 3 verzoekingen en we vatten het als het ware samen. Dan zien we eigenlijk in al die verzoekingen deze gemeente deden. Bij al die 3 verzoekingen ging het de duivel erom. Om een wicht te drijven tussen vader en zoon. Jezus die vol in vertrouwen en in gehoorzaamheid als zoon. In afhankelijkheid van de vader wilde leven. De duivel dacht, daar moet ik iets tussen krijgen. Die relatie moet ik kapot maken. Dan is de missie van de zoon verdwenen. Dan houd ik die wereld in mijn macht. Hij wilde de wicht drijven. En zo wilde hij dat ook bij ons. De wicht drijven tussen de vader en zijn zonen en dochters. Ons aftrekken uit het leven van afhankelijkheid. Van God. Het leven achter Jezus aan. Satan kan ons niet meer de redding ontroven. Maar hij zal er alles aan doen. Om dat leven van afhankelijkheid kapot te maken. Of we nou oud zijn of jong. Hij stelt alles in zijn werk. Om dat te doen. En misschien ervaar je niet zoveel verzoekingen in je leven. Maar dat kan zijn dat je misschien juist wel in slaap bent gesukkeld. Want dat is ook een van de tactieken van de duivel. Hij heeft vele verzoekingen op zijn boog. Als vele pijlen. En nogmaals, hij kent onze zwakheden. En daarom laten we uitkijken voor de verzoeking van het kiezen van onze eigen weg. Laten we uitkijken voor de verzoeking in ons leven dat we kiezen allereerst voor onze eigen behoeften in plaats van dat we luisteren naar het woord van God. En laten we uitkijken voor de verzoeking dat we God proberen voor ons karretje te spannen omdat we onszelf zo belangrijk vinden. Laten we uitkijken voor die grote verzoeking om God niet te vertrouwen. Maar om onze eigen weg te gaan. Hoe vaak is het niet makkelijk om je eigen weg te gaan? De weg van de minste weerstand. De weg van een gemakkelijk en comfortabel leven zonder lijden. Zonder kruisdragen. Als we aan het einde gekomen zijn, dan zien we hier, zoals ik aan het begin zei, dat de Heer Jezus niet zozeer als een verdediger uit de strijd kwam. Zonder kleerscheuren gelukkig, maar ten nauwe nood gered. Nee, hij komt hier als een overwinnaar uit de strijd. Als een held. En deze overwinning, het is nog niet de eindoverwinning. Maar het is wel een belangrijke stap. Richting dat kruis waaraan hij ook die overwinning zal behalen. Waaraan de kop van Satan zal worden vermorzeld. En zelfs dan zwaait hij nu nog met zijn staart. Maar dat zijn allemaal mijlpalen op die grote weg. Om uiteindelijk de machten van de duisternis te breken en het koninkrijk van God verder op deze aarde te doen groeien. Adam moest dat koninkrijk van God uitbreiden. God had die hof gemaakt, die prachtige tuin. En God zei tegen Adam, kom mijn zoon, bewerk die tuin. Bebouw en bewaar hem en breid hem verder uit over de aarde. Vermenigvuldig je, zodat mijn lof zal klinken tot aan de uiteinde van de aarde. Zodat mijn aanwezigheid hier in de hof zal worden uitgebreid over de einde van de aarde. Zodat heel de aarde vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid van God. Het koninkrijk, dat is Gods doel. Adam faalde. Adam liet het liggen. Adam heeft er een puinhoop van gemaakt. Een woestijn. Deze zoon van God, hij heeft dat project opnieuw opgepakt. En hij is hier die tuin, die koninkrijken aan het heroveren en het herplanten. En wij mogen midden in dat proces zitten als christen in 2018. Mogen we om ons heen zien hoe de Heer dat koninkrijk aan het doorbreken, laten doorbreken is. En mogen we zelf er af en toe een steentje aan bijdragen. We zien hier hoe hij die overwinning heeft behaald. Wat hebben we zelf hieraan? Ik heb al wat gezegd over onze eigen verzoeking. Maar ik heb aan het begin ook gezegd, het is belangrijk om de indruk te raken van de Heer Jezus zelf. Om met die woorden uit de vaste burcht te spreken. We zien hier dat ons een sterke held terzijde staat, die God ons heeft verkoren. Als u worstelt met verzoekingen in uw leven, en u zou God nog niet kennen, dan kun je proberen om hier de Heer Jezus als een voorbeeld te nemen en om precies de stappen te nemen die hij nam. En u zult falen. Want als je hem nog niet kent en je gebruikt hem als een voorbeeld, dan mist er nog iets. Je hebt hem nodig als een redder. Als een redder die in uw plaats kwam om de nek van Satan te verbreken. En om de macht van de boze over ons leven te breken. Dat hebben we allereerst nodig. Dat die macht over ons leven is gebroken. En als we dat door genade mogen zeggen, dat die macht over ons leven is gebroken. Dat we niet meer slaven van de zonde zijn met Romeinen 6 te zeggen. Maar dienstknechten van God. Dat we vrij zijn van de macht van de zonde. En dat we mogen zeggen dat de Heer Jezus gekomen is ook om de werken van de duivel in ons leven te verbreken. En dat hij dat heeft gedaan. Dan kan het nog steeds zijn dat we een leven van vallen en opstaan leiden. Maar dan mogen we elke keer onze blik slaan op de Zoon van God, de strijder, die strijd voor ons heeft gestreden. En die ons wil helpen om in die strijd ook staande te blijven. Want ook al is dit een unieke strijd, we hebben toch ook dingen in ons leven die lijken op die strijd. We hebben te maken met verzoekingen. Maar we mogen weten dat hij in alle dingen zoals wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. En daarom kan hij weten wat wij doormaken. En daarom kunnen wij hem om hulp vragen. En daarom kan hij ons ook helpen op de bekwame tijd. Hij is verzocht geweest. En hij kan ons helpen. Laten we daarom kennen. Laten we onze zwakheden kennen. Als wij ze niet kennen, Satan kent ze wel. Laten we weten waar onze zwakke punten liggen. En alert zijn. Wees nuchter en waakzaam, zegt Petrus. Wees nuchter en waakzaam. Ken je zwakheid. Wees daarvan bewust. Ken ook de strategie van Satan. Weet op welke punten hij kan komen en welke momenten. En welke pijlen hij op zijn boog heeft. Trek de geestelijke wapenrusting aan. Ken het woord van God. Dat is het middel waarmee Jezus Satan versloeg. Het woord van God. Ken Jezus natuurlijk. En ken ook zijn Heilige Geest. Want het is die geest die hem leidde. Van die geest was hij vol, staat er. Die geest gaf hem kracht. Ik denk ook dat die geest hem de woorden te binnen bracht. Die geest gaf hem ook de overwinning. Die geest heeft de Heer Jezus uitgestort. Ook aan ons en voor ons. Om in de strijd met en tegen Satan ook staande te blijven. Staande uiteindelijk in de kracht van de Zoon van God. Halleluja. Wat een redder. Amen.
Yeah.
willen met elkaar het dankgebed doen. Zijn er nog gebedspunten in jullie midden? Ja, er zit veel water in, dus ik drink hem helemaal leeg tot ik gebedspunten krijg. Nee. Is er iemand die zegt spontaan, ik zou graag hier voor gebed willen vragen? Dankgebed, vraaggebed, smeekgebed. Kijk, ja.
Ik kan de Heer dankbaar wezen. Ik had ook nog heel wat moeten stellen, sorry.
Geeft niks.
Ik ben de Heer dankbaar dat ik vrijdag over en weet dat ik 80 jaar mag worden.
80 jaar? Dat zou niet zeggen. Zo. Mooi. Vrijdag over een week. Bent u jarig?
Vrijdag over een week.
80 jaar. Nou, daar gaan we voor danken. Daar gaan we voor danken. Ik geloof daar dat in die vleugel ook nog iemand was.
Israël.
Israël.
Ja, Israël. Door alles kreeg. Op de moeilijkheden die ze hebben. Dat ze tot de Heer kunnen komen. Dat ze dat beginnen te begrijpen.
Ja. Ga ik doen.
Maar te bedanken dat zowel Jan Bos als Herman Heimersen. Waar we zoveel maanden voor gebeden hebben. Allebei vandaag in de dienst kunnen zijn.
Ja.
Een dankpunt.
Zeker. Jan Bos en Herman Heimersen. Heimsen.
Heimersen.
Gaan we doen. Al meer gebedspunten.
Dat er nog meer mensen tot bekering komen. Ook hier in Nederland.
Ja. Dat is wel geweldig als dat zou gebeuren. De Heer gaat door met zijn werk, maar we mogen hem er ook om vragen. Laten we met elkaar danken en bidden. Trouwe Vader. Goede Vader. Volmaakte Vader van onze Heer Jezus Christus. U die uw Zoon zo leidde door het leven. We hebben dat gezien. Hoe u hem leidde en hoe hij in afhankelijkheid van u leefde. Dank u Vader dat u in Jezus Christus ook onze Vader wil zijn. Dat we die woorden op onze lippen mogen nemen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Heer, mogen we leven tot heiliging van uw naam. Mogen we leven dat uw koninkrijk zal komen. Mogen we leven dat uw wil zal geschieden. Laat het doorbreken, Heer, dat koninkrijk. Dat we niet ongelovig zouden zeggen dat het koninkrijk van u komt er nog wat van. En dat we in verlangen zouden uitzien naar de volle komst van uw koninkrijk. Hier op aarde. Dat uw wil zal geschieden zoals in de hemel, alzo ook op aarde. Ook in Ermelo. En al die andere plaatsen hieromheen, waar we ook vandaan komen. Heer, laat uw koninkrijk ook doorbreken in Israël. Dat ook uw wil daar zal geschieden. Wilt u ook uw zoon Israël bewaren? En ook tot u doen bekeren, dat u de ogen opent van alle Joden. Dat ze u mogen zien, de Zoon van God. Dat hun hart zal smelten. En dat ze vol zullen zijn van u. Dat ze zich massaal tot u zullen bekeren. Beschermt u dit volk. Tegen hun vijanden. En wilt u ook hen leiden. En redden. Dank u dat u de God bent die we door Israël ook mogen kennen. Door de Bijbel. Product van vele schrijvers uit Israël. Heer, we bidden en we danken u voor de broeder die mocht getuigen dat hij volgende week vrijdag 80 jaar hoopt te worden. Wilt u hem die leeftijd laten bereiken? We danken dat hij hier, zoals het hier naar uitziet, in gezondheid mag zitten. Genoeg gezondheid om hier te zijn. Dat hij uw woorden mag opdrinken. Ze mag beamen. Wilt u hem nog verder zegenen? En tot een zegen strekken. En dan mogen we zeggen met de woorden uit de psalm dat we zelfs in onze grijze ouderdom nog rijke vrucht mogen dragen. Dank u daarvoor. Geef dat hij ook vruchtbaar zal zijn. We danken u ook voor de twee broeders die hier mogen zijn. Ook al hebben ze een moeilijke tijd achter de rug en misschien nog steeds. Broeder Jan, broeder Herman, wilt u hen nabij zijn? We danken u voor hun aanwezigheid. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw zegen. En Heer, als we zelf het voorrecht mogen kennen om u te kennen, ook al is het maar een klein beetje, En als we mogen beleiden dat die kennis ook zaligmakend is. Dat we mogen weten gekocht en betaald te zijn. Dan kan het tegelijkertijd ons zo aanvliegen als we in een wereld rondlopen waarin zoveel u nog niet kennen. Dan kan het ons verlangen zijn. En het is het verlangen dat uit uw hart komt. Heren, naar de redding van zoveel. Dat ze ook die God mogen erkennen. Als hun vader. Jezus als hun redder. De geest als de inwonende geest mogen ontvangen. Heren, wilt u een opwekking geven in ons land? Een herleving in de kerken. Dat slapende kerken, slapende gelovigen wakker zullen worden. Wakker zullen worden door de krachtige werking en aanwezigheid van uw Heilige Geest. Toon ons uw heerlijkheid, Heren, bidden we met Mozes. Toon ons uw heerlijkheid. Dat we daar zo van onder de indruk raken. Zo vol dat we met stralend gezicht rondlopen. En dat mensen aan ons zien dat er een God is die leeft. Heren, breek door in ons land. Wilt u de secularisatie de pas afsnijden. Het ongeloof breken. De zondige gewoonten en daden een halt toe roepen. We zien uit naar wat u zal doen, Heer. Want u bent de God die alles in uw hand houdt. Er valt niets uit uw hand. Ook al kan het soms zo lijken. In ons leven of in deze wereld. Heer, zo willen we u danken voor de dingen die we vanavond hebben gezien. Mag datgene wat goed was overblijven. Want als het goed was, dan is het van u. Mag dat met ons meegaan. Mag dat in ons leven blijven rondzingen en rondzinderen de komende week. Dat we soms in onze gedachten getrokken worden naar de strijdende Zoon van God, de overwinnaar. Heer Jezus. Dat we mogen belijden dat we in u meer dan overwinnaars zijn. Ook al zijn we in onszelf zwak en krachteloos. Mag dat met ons meegaan. En wilt u al het verkeerde, het zondige, het vuilbare, datgene wat niet was naar uw wil, wilt u het vergeven en wegnemen. Dat we vanavond alleen met datgene van u mogen naar huis gaan. En dat mogen doorgeven aan anderen. Dat bidden we u. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Amen. We willen met elkaar ook een collecte en inzameling houden. Onder het voorspel van het lied wat we zullen zingen. En daarna zullen we ook met elkaar zingen. Uit Johan de Heer 1007. 5 coupletten van het lied De Heilige Stad.
Thank you.
geweldig om zo met elkaar ook dat zingend te mogen beleven en uit te zien naar die dag. Ik wil u straks nog wijzen nu op dat we straks koffie en thee kunnen drinken. Ik meen dat ik het de vorige keer onterecht heb aangeboden. Nu als een goedmakertje, niet van mijn kant, maar is de koffie en thee beschikbaar. Dus maak er gebruik van, ontmoet elkaar. Maar als u echt naar huis moet of naar huis wil, dan is natuurlijk daar ook de vrijheid. We leven in een vrij land, dus we dringen elkaar nergens toe. Maar het zou mooi zijn om elkaar wat nader te kunnen ontmoeten. Nou, als we straks dan ook van hier gaan, dan mogen we dat doen. En mogen we gaan onder de zegen van God, die de Heer Jezus voor ons verdiend heeft. En daarom vraag ik u om dat te ontvangen. Om die zegen mee te nemen. En dan zult u ook merken dat die zegen te veel is om voor jezelf te houden. Omdat als het ware die zegen over mag vloeien naar anderen. Dus neem deze zegen mee. Ontvang de genade van onze Heer Jezus Christus. Ontvang de oneindige liefde van de Vader. Ontvang de gemeenschap met en door de Heilige Geest. Dat zij in het blijven met jullie allen. Tot wij sterven of Jezus terugkomt. Amen.